Wij waren vorige keer terecht in Romeinen. Hoofdstuk 2 in dit verband. Verband nog steeds met die eerste, meest primaire, maar ook chronologisch eerste bedeling. Waarin sprake is van een bedeling, een huishouding om zo te zeggen. Waarbij gesproken wordt over een relatie tussen de schepper, tussen God en de individuele mens. Het zal duidelijk zijn dat we daarna het van doen krijgen met heel andere administrations. Andere huishoudingen, andere bedelingen. Die veel minder bekend zijn uiteraard. Maar deze mag dan toch redelijk bekend zijn, lijkt mij. Omdat het spreekt over de persoonlijke relatie, of het ontbreken daarvan, tot God. In dat verband moet natuurlijk ook vastgesteld worden dat ooit die boeken gesloten zullen worden. Dat wil zeggen dat ooit een eindafrekening zal plaatsvinden, want dat is de bedoeling. En daarover spreekt dan ook inderdaad Romeinen 2, in vers 3 in het bijzonder en wat er verder volgt. Tot en met vers 11 eigenlijk. Romeinen 2 vers 3. En dan begin ik halverwege het vers. Namelijk aan het eind van het vers eigenlijk. Dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden. Denkt gij dit? Dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden. U weet hoe verschillend de opvattingen zijn bij. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Of dan wel kennis van de Bijbel. Je hebt de ene categorie die roept altijd. God straft onmiddellijk. En de andere categorie zegt. God straft überhaupt niet. Er is blijkbaar geen God. Want anders zou hij dat wel doen. Onmiddellijk straffen. De Bijbel spreekt daar uitgebreider over. En zegt God straft inderdaad niet onmiddellijk. Integendeel. En dus verzamelt de mens zich toorn als een schat. Dat zijn de volgende versen hier. Namelijk vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat. Alsof het een schat was. Die langzamerhand opgebouwd wordt, om zo te zeggen. Of soms in hoge snelheid. Maar goed. Vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Hetgeen betekent dat er een tijd aanbreekt waarin God inderdaad dat rechtvaardige oordeel, zijn rechtvaardig oordeel, zal openbaren. Want zo staat het er. De openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, implicerend dat dat nu allemaal achterwege blijft of althans verborgen blijft. Maar het komt een keer. En als je voor de gelegenheid het woord dag opvat als een tijdsaanduiding, het is het meest voor de hand liggende, wellicht, weet ik niet, dan betekent het dus dat eenmaal die dag aanbreekt, die tijd aanbreekt, zo u wilt, waarin sprake is van die toorn en van dat oordeel Gods. Die dag is ook bekend als de jongste dag. Ik heb de uitdrukking gezocht in mijn Bijbel, ik heb hem nooit kunnen vinden. De jongste dag blijkt de laatste dag te zijn, hè? Ten laatste dagen. Maar goed, maar zo is het wel en er zijn heel wat schriftgedeelten die daarover spreken. Ik moet u zeggen dat je in verband van dit vers het woord dag natuurlijk ook met groot gemak kan lezen in die andere betekenis. Nou ja, een andere toepassing eigenlijk. Dag in de zin van oordeel, want het woord dag betekent nou eenmaal oordeel. Dag, het woord dag is de aanduiding van rechtspraak. In onze taal kom je dat tegen en in de Bijbel dus ook. Dagen, je kunt voor de rechter gedaagd worden, weet je nog. En dan krijg je een dagvaarding en dat soort dingen meer. En dan moet je voor de dag komen, namelijk voor de Rijksdag. Als Luther was tenminste, in Worms in de tijd. Je kan ook het gebouw van de Rijksdag in brand steken. Het is inmiddels weer aardig hersteld. Maar goed, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar dagen in de zin van aan het licht brengen. En daarom is het ook de term voor de rechtspraak. Hebben u dat? En in de Bijbel wordt gesproken inderdaad over dag des Heren. Dat betekent gewoon het oordeel des Heren. De rechtspraak van de Heer. Dat er ook een tijd aan verbonden is. Dat wil zeggen dat het ooit een keer op een tijd zal gebeuren. Dat is zo, maar dat is dan nog niet de betekenis van het woord dag in dat verband. Dag des Heren wil zeggen oordeel des Heren. Dag Gods, heb ik nagevraagd aan 2 Petrus 3. Dag Gods is die dag waarin hemel en aarde brandende zullen versmelten, of hoe het maar heten mag. Dat is het oordeel Gods, uiteraard. Dat het op een bepaald tijdstip gebeurt, ja, dat is waar, maar ook als het woord dag er niet zou staan, dan gaat het nog over een bepaald tijdstip, want alle dingen zijn nou eenmaal op een of andere, hebben nou eenmaal op een of andere wijze een plaats in de tijd. Dus te bewijzen dat het woord dag een tijdsaanduiding is, ja, dat is een open deur intrappen. Daar bewijs je namelijk niks mee. En aangezien het hier over rechtspraak gaat, ben ik geneigd dus inderdaad te lezen dag des toorns, namelijk rechtspraak, namelijk toorn, want daar komt het op neer. Als men zich die schat verzameld heeft en die tijd breekt aan, dat wil zeggen God gaat recht spreken, dan wordt het dus toorn. En dat betekent veroordeling, en dat is de andere term die hier gebruikt wordt. De dag des toorns is gekomen. De dag der wraken onze schats is ook zo'n uitdrukking in dat verband. De Bijbel kent nogal veel van die termen en ze worden ook nogal tamelijk veel gebruikt ook nog. Maar het idee hier is dat er sprake zal zijn van een uitgesteld oordeel. God oordeelt namelijk niet onmiddellijk. Toen zei iemand, ja, maar dat werkt wel hoor, want lik op stuk beleid hebben wij laatst geleerd. Hoe was dat ook alweer? Doet er niet. Uit Rotterdam heb ik die, zal ik maar zeggen. Hè? Lik op stuk beleid. Hè? Dat werkt wel, hè. Je moet die lui meteen oppakken, meteen voor de rechter brengen en dat soort dingen meer. Want dat werkt heel goed. Het punt is dat God het zo niet doet. Niet omdat het niet goed zou werken. Daar heb ik niks over gehoord van hem. Maar ik heb wel gehoord dat hij het zo niet doet. En hier in het vers wat ik overgeslagen heb, vers 4 staat waarom hij het zo niet doet. Namelijk, God is goede tieren, God is verdraagzaam, God is langmoedig. Namelijk, we krijgen de gelegenheid, de mens moet ik zeggen, krijgt de gelegenheid om alsnog tot bekering te komen. Dat is wat vers 4 zegt. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Dan heb je weer een bekende antwoord. Nee, we hebben weer een antwoord op de bekende vraag. Als er dan die rechtvaardige God is, waarom doet hij dan niks? En men neemt het hem kwalijk. Als hij dan zou bestaan, dan zou hij toch wat moeten doen. God is nou eenmaal een God die rijk is aan goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid. En dat wordt daarmee bewezen. En zo zijn er nogal meer antwoorden te geven. Maar als ik er een tegenkom, noem ik hem wel weer. Hè? Wijs ik er wel weer op. Petrus, in 2 Petrus 3, geeft trouwens precies hetzelfde antwoord. Die zegt, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat het enige verloren gaan, maar het allen tot bekering komen. En daarom heeft de wederkomst van Christus nog niet plaatsgevonden, zegt Petrus. Het lijkt erop alsof het nooit zal gebeuren, maar het gaat wel gebeuren, maar de Heer is langmoedig over ons. En wij leven dus in een tijd van de langmoedigheid Gods. Feitelijk. Ga er nu niet verder op in, want dan moet ik meteen over andere bedelingen ook nog gaan praten om het goed uit te leggen. Dat ga ik niet doen. Dat komt later wel een keer. Maar hier hebben we het over de algemene situatie van de mens, van den beginnen. Dat is nou eenmaal logisch ook in de eerste hoofdstukken, de eerste bladzijde van deze eerste Nieuwtestamentische brief. Meest fundamentele brief, spreekt over de toestand van de mens als zodanig. God oordeelt weliswaar niet, maar denk maar niet dat hij het nooit zal doen. Hij zal het namelijk doen, en hoe langer men leeft en hoe langer dat oordeel uitgesteld wordt, hoe erger het wordt dus ook nog. Als men tenminste van de geboden tijd geen gebruik maakt om tot bekering te komen, zich tot bekering te laten leiden, want dat is eigenlijk de uitdrukking hier in Romeinen 2 vers 4. Maar vers 5 zegt dan, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. God namelijk welke en ieder vergelden zal naar zijn werken. Ik hoop dat u zo'n Bijbel hebt als ik. Daar staan een hele reeks van schriftverwijzingen onder. Ik moet er altijd een beetje bij grijnzen. Want meestal is men zo royaal niet met schriftverwijzingen, maar nu er staat dat God een ieder zal vergelden na zijn werken, staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 schriftverwijzingen onder in mijn Bijbel. Hebt u die ook? Dacht u dat ze dat allemaal waren? Op geen stukken na. Ik begin er ook niet aan om ze u voor te lezen. Bovendien, zelfs de meest ongelovigen weten dat als er een God is, dan zal hij de mens oordelen naar zijn werken. Als hij überhaupt zal oordelen, zal het naar zijn werken zijn. En toch, dat staat er wel, maar er stond nog meer hiervoor. Het is waar, kom erop terug, God zal in ieder vergelden, loon betalen, maar dan negatief uiteraard, naar zijn werken. Dat is waar, en let op. Niet God zal hun vergelden naar hun werken, alsof dat een collectieve aangelegenheid zou zijn, maar het is individueel. Hij zal een ieder vergelden naar zijn, en niet hun, werken. Dat wil zeggen, er is hier sprake van een individuele relatie tussen God en de mens. Een persoonlijke, zal ik maar zeggen. Elk mens zal voor zichzelf rekenschap geven. Dat staat in Romeinen 14 letterlijk zo. Alleen staat het daar in verband met de gemeente, dus ik ga daar ook maar niet op in. Maar het beginsel blijft, ieder voor zich. Dat is inderdaad waar. Maar het is niet alleen maar naar werken. Want dat is een van de meest hardnekkige misverstanden. Werken is wat de mens doet, naar buiten toe uiteraard. Hè? Dat is wat hij doet. Je kunt bij ons Nederlandse recht ook nauwelijks veroordeeld worden alleen voor plannen die je had. Nou, moet ik het precies zeggen? Dat kan niet. Je kunt niet veroordeeld worden voor plannen die je hebt. Waarom niet? Omdat niemand zo bewijzen kan, als je alleen maar plannen hebt. Als ze uitgelegd zijn, heb je toch al wat gedaan. En dan wordt het al iets linker. Maar in principe kun je niet veroordeeld worden. Men denkt erover om het te veranderen natuurlijk, om het een en ander te voorkomen, maar het blijft een heikele zaak, omdat het rechtsgevoel van velen toch zegt van, nou ja, je kunt plannen maken wat je hebt, wat je wilt, maar goed, als je niks doet, dan maakt het niet uit. De gedachten zijn tolvrij, heet dat in gewoon Nederlands. En men denkt dat God er zo over denkt, maar dat is niet zo. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toch? En de Bijbel zegt dat God niet rekent met de uitwendige dingen, maar niet met wat de mens doet primair, maar met wat de mens is of wie hij is. Met zijn wezen. Het hart. Heb u dat nog? En daarna ontstaat de discussie. Ja, maar er staat toch, God oordeelt de mens naar zijn werken. Ja, dat staat er ook, maar het punt is dat die werken toch worden geacht voor te komen uit wat in de mens is en dus uit zijn wezen, zijn denken, zijn gemoed, zijn overleggingen, zijn inwendige mens, had ik gisteren al gezegd, er zijn nogal wat woorden voor. Zijn ingewanden heet het ook, maar goed. En dat staat hier ook, want er staat niet, God zal ieder vergelden naar zijn werken alleen. Er stond in vers 5, maar naar uw hardigheid, en dat bedoel ik. En dan is de vraag, hoezo hardigheid? Daar staat erachter. En, namelijk betekent dat, zoals zo dikwijls, naar uw hardigheid, namelijk uw onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf het toorn als het gaat in de dag des toorns. Want in de voorgaande verse, vers 3, lazen wij, ja, een mens mag, doet dan misschien allerlei dingen die onrechtvaardig zijn en er niet gemogen hadden enzovoorts. En God oordeelt het nog niet, maar dat is omdat, vers 3 en 4, omdat God uitstel geeft. Je kunt je nog bekeren. Kun je daarmee je daden ongedaan maken? Nee, dat kan niet, maar je kan wel tot geloof komen. En raad is wat? God rekent geloof tot gerechtigheid. Wat je van je leven ook uitgevreten hebt of zelfs nog uitvreten zult. Laat ik het maar weer eens gewoon grof zeggen hoe het echt gewoon is. Hè? Zonder zonder dingen te verzwijgen uit opvoedkundige overwegingen, zal ik maar zeggen, hè. Wat je ook uitgevreten hebt en wat je nog uitvreten zult, als je een gelovige bent, rekent God het je niet toe. Want God rekent geloof tot gerechtigheid en spreekt je vrij. Hoe dat precies in elkaar steekt, hebben we het later wel weer over, maar dat doet er niet toe. Wat er toe doet, is dat het zo is. God rekent geloof tot gerechtigheid. Abrahams geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid en het werd opgeschreven omdat het voor ieder mens geldt. Dus we hebben het zwart op wit in de Bijbel, om het maar eens letterlijk aan te halen, uit bijvoorbeeld Romeinen 4, dus ook maar om bladzij verder. Dus God rekent geloof tot gerechtigheid. Want het punt is dat de mens een zondaar is, daar kan hij niks aan doen. Hij is er wel verantwoordelijk voor hoor. Maar hij kan er niks aan doen. En dat hij dus zondigt. Ja, er zijn maar twee mogelijkheden. Of hij doet niks of hij zondigt. Een appelboom brengt of geen appelen voort. Maar ja, wie geeft daar een stuiver voor? Hè? Hij doet niks. Daar heb je helemaal niks aan dus. Of hij brengt appelen voort. En een zondaar, ja, als hij wat doet, zondigt hij. Dus het schiet niet echt op. Maar hij is wel verantwoordelijk voor zijn daden. Dat zeker wel. Dat geldt in Nederland ook, hè. Je kunt voor dingen veroordeeld worden. Het was niet opzettelijk, je hebt het niet zo bedoeld, maar het is wel gebeurd. Je rijdt te hard bijvoorbeeld. Een slecht voorbeeld. Je rijdt door het rode stoplicht. Dat is echt waar. Dat overkomt me echt nog wel eens. En dat doe ik heus niet met opzet. Maar dat gebeurt. Je bent even niet bij de les. Je let even niet goed op. En, weet je veel wat. Dat gebeurt je. En je hangt. Want het had niet mogen gebeuren. De rechter vraagt heus niet hoe het zo gekomen is. Interesseert me geen lor. Het had niet gemogen. Je moet betalen. Zo zit dat eigenlijk. Hè? Ja. Nou goed. Er zullen wel meer redenen voor zijn. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Je bent verantwoordelijk. Dood door schuld bestaat in het Nederlands ook. Dat was niet opzet, was niet de bedoeling, maar het is wel gebeurd. Dan was het wellicht nalatigheid, kan allemaal wezen, maar het was niet de opzet. Maar je bent wel verantwoordelijk, bestaat in ons rechtssysteem ook. En bij God bestaat dat ook, je bent wel verantwoordelijk. Ik heb moeilijk tegen de rechter zeggen, ik heb het rode stoplicht niet gezien, ik ben nou eenmaal blind. Dat is geen goed excuus. Toch? En je kunt tegen God ook niet zeggen, ja, maar ik ben nou eenmaal een zondaar. Dat is geen goed excuus. Echt niet. Houdt juridisch geen stand. Maar wat staande houdt is, als je een gelovige bent, God rekent geloof tot gerechtigheid. Daar zijn een paar redenen voor waarom het zo is. En bovendien heeft het ook nog een goede juridische basis. Ook nog, die ga ik niet noemen, maar die eerste wel. Die goede reden daarvoor is dat de zonde in de wereld als zodanig voortkomt uit maar één. Er is eigenlijk maar één zonde, dat is die van ongeloof. Daar waar de mens God en dus het woord van God, want het is hetzelfde, loslaat, daar is sprake van zonde. Dat is trouwens de betekenis van het woord zonde en zondigen. Dus het heeft de betekenis van missen, loslaten dus, feitelijk. Als er geen gemeenschap, geen contact is, en als er geen gemeenschap is, dan is dat zonde, want dan is het mis. Als het mis is, is het zonde. En dan is er ook geen leven, want als er geen gemeenschap is, is er geen leven. En als er geen gemeenschap is met God, is men dus van de levensbron los. En dan raakt men het leven dus kwijt. Ten dagen dat gij zondigt, ten dagen dat gij mist, zult gij de dood sterven. En dat soort dingen, weet ze, heel simpele dingen, maar wie weet het allemaal nog, denk ik wel eens. Heel simpele dingen. Als het mis is, dan raakt men het leven kwijt. En dat is waaraan de mens in de praktijk onderworpen is enzovoort. Maar het berust op ongeloof, dan wel ontrouw, het loslaten van het woord van God. En dat dat een uitwerking gehad heeft in de natuur als zodanig en dus ook in de menselijke natuur, dat is inderdaad zo. Maar het lijkt me ook duidelijk dat als wij desondanks gewoon God op zijn woord geloven en hem vertrouwen, is daarmee eigenlijk de oorzaak der zonde min of meer gepasseerd, teniet gedaan, gecompenseerd. Ik weet nooit wat het goede woord daarvoor is, maar dat is waar het om gaat. Door ongehoorzaamheid van die ene zijn wij zondaren, maar door gehoorzaamheid worden wij van Gods wegen gerechtvaardigd. Want de rest kunnen wij niet helpen. Wij kiezen om ons te onderwerpen aan het woord Gods, hem op zijn woord te vertrouwen. En de rest is echt, nou ja, buiten onze schuld. Daarom rekent God geloof tot gerechtigheid. Is dat dan toch niet in strijd met het idee van dat wij schuldig zijn voor wat wij misdaan hebben? Ja, dat is waar, maar dan heb ik nu punt 2, al had ik die misschien als punt 1 moeten noemen. Daarom is de Heer Jezus voor onze zonden gestorven. Heeft hij de verantwoordelijkheid voor de zonde van de mensheid, waarvan hij de eerstgeborene was, op zich genomen en heeft hij de straf der zonde gedragen. Maar als een mens niet tot geloof komt, is hij dan nog steeds verloren. En daarom zou hij tot geloof moeten komen. Zie? Nou goed, ik hoop dat u hem tot zover gevolgd hebt. Dan ben ik bang dat u misschien nog een poosje over moet nadenken, maar dat is waar het over gaat, hè? Zonde is ongeloof en ongeloof is zonde. Wanneer wij tot geloof komen, worden onze zonden ons niet toegerekend van Gods wegen. En de juridische basis daarvoor, want dit was de morele basis, de juridische basis daarvoor is gelegen in de dood en opstanding van Christus. In zijn verzoeningswerk. Maar goed, maar wat hier staat is naar. En naar wil zeggen in overeenstemming met. Die hoef ik niet meer uit te leggen, hè? Dit weet u langzamerhand. Hè? Iedereen weet ook, want het is naar Gods beeld geschapen te zijn. Dat men weet dat is in overeenstemming met. Nou goed, dat is het. Hè? En hier is het. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn. Hoe komt het dat die mens die toorn verzamelt, die dan later over hem uitgestort zal worden? Op de jongste dag, zullen we maar zeggen, dan wel in de dag des toorns. Omdat hij een onbekeerlijk, namelijk een hart met een D, hart met een T heeft. Voor degene die het uitschrijven. Ja. Maar dat staat er toch, naar uw hardigheid een onbekeerlijk hart. En het volgende punt is simpelweg, om het maar snel af te werken. Hoezo hard en onbekeerlijk hart? En het antwoord is, nou, dat blijkt uit iemands werken. Want het gaat bij het oordeel Gods niet om de werken als zodanig. Daar is een goede reden voor. Die heb ik nagevraagd aan Johannes de Doper. Die zei, zie je het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En inmiddels heeft hij dat gedaan. Er zijn kerkscheuringen over ontstaan over de vraag of Johannes wel bedoelde wat hij zei. Maar hij zei der wereld, en het was dus der wereld. En ik vond van ellende, moet ik er altijd bij zeggen. En dat betekent niet dat heel de wereld behouden wordt, want dat is niet gebaseerd op dat de zonden zijn weggenomen. Dat speelt er wel een rol in. Het is een onderdeel van het verhaal, maar als uw zonden zijn weggenomen, bent u nog niet behouden. Want uw zonden zijn weggenomen namelijk. Van heel de wereld. Van Romeinen, waar ben ik, Romeinen 3. Oh, dat komt goed uit, geloof ik, hè. Even een bladje omslaan. De Heer Jezus Christus is gestorven voor ons, vers 6 van Romeinen 5, toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog goddelozen waren, toen wij onrechtvaardigen waren, vers 7, toen wij nog zondaren waren, vers 8. Toen wij nog vijanden waren, vers 10. Hoeveel woorden waren er? Genoeg, hè? Genoeg. En dus inderdaad, voor de wereld is hij gestorven. Maar daardoor worden mensen niet behouden. Een mens wordt behouden, namelijk met God weer verbonden, op grond van geloof, van de kant van de mens. Met als gevolg daarvan dat God zo'n gelovige opnieuw, namelijk eeuwig leven, geeft. Zo wordt een mens behouden. Heb je dat nog? Daarvoor moeten eerst de zonden zijn weggedaan, maar fundamenteel zijn ze weggedaan. Voor ieder mens. En daarom wordt Handelingen 17 aan alle mensen alom het evangelie gepredikt. Omdat het voor alle mensen is. Want u komt de belofte toe en allen die verder zijn. Dat was Handelingen 2, om maar eens wat te noemen. De zonden der wereld. Inderdaad. Maar dat maakt de weg vrij om een zondaar eeuwig leven te geven. Maar God geeft dat niet als een mens blijft gewoon bij die zonde van ongeloof. Van die God met zijn woorden geloof er niks van. Enzovoorts. Want eeuwig leven geeft God alleen aan degene die gelooft. Dat is het verhaal. En als iemand zich dus die toorn verzamelt, als eens gaat, dan komt dat niet omdat hij zondigt of onrechtvaardige daden doet als zodanig, want die zijn weggedaan, die waren al veroordeeld, omdat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn en hoe het allemaal maar heten mag. God rekent die zonde niet toe. Maar wat God toerekent, is dat harde en onbekeerlijke hart. Dat men niet vertrouwt op het woord Gods, dat men naar hem niet wil luisteren. Dat lijkt me ook duidelijk. Probeert u zich maar eens, mag het haast niet zeggen, maar probeert u zich maar eens in Gods positie te plaatsen dan. Die van de schepper. En dat schepsel dat wil maar niet. Hij wil niet luisteren. Dan doe je het toch weg. Dan deugt het toch niet. Je hebt ze alle kans gegeven. Je hebt ze verteld hoe het zit. Je hebt verteld wat men zou doen om behouden te worden. Dat is niet moeilijk. Er staat al in de wet dat het niet moeilijk is om behouden te worden. Je hoeft alleen maar te geloven. Dat mag niet moeilijk zijn. God vertrouwen op zijn woord. God heeft er ook alles aan gedaan om het nog makkelijker te maken. Ik wijs er maar op dat kinderen van jongs af aan sowieso geloven. Dus dat is het eerste wat de mens kan. Behalve wat onsmakelijke dingen die ik nou niet zal noemen, maar daarna geloven, dat doet de mens van nature. Of niet dan? Van kind af aan, dus zo moeilijk is het niet. En of God wel betrouwbaar is, dat heeft hij in de loop van de geschiedenis uitgebreid, 4000 jaar lang gedemonstreerd en bewezen. En als een mens dan nog zegt, ja maar geloof het niet, en ik trek die geschiedenis in twijfel, en wat het maar is, en nou ja, goed, dan niet. Dan. Het hoeft niet. Zie? En dus verzamelt men zich toorn als een schat. Want waar, laat ik het anders zeggen, die werken op grond waarvan een mens veroordeeld zou worden, uit vers 6, zijn maar niet de ongelovigen, of zijn maar niet de werken van de natuurlijke, namelijk zondige mens. Maar het zijn werken die voortkomen uit een hart, namelijk onbekeerlijk, namelijk uit een ongelovig hart. Heb u die nog? Moet ik voorbeelden geven? Ik hou niet van voorbeelden. Voorbeelden vallen altijd wat ongelukkig uit, heb ik de indruk, hè? Maar kijk, zal ik mijn nek eens uitsteken dan maar weer eens een keer? Die Terlinde, weet u wel. Terlinde, is niet maar ongelovig. Hij demonstreert het ook en vult er zijn leven mee met zijn ongeloof. Hij is wel christen, maar het demonstreert dat christendom en geloof, dat er twee verschillende dingen zijn. En dat is het enige nuttige wat hij doet, maar dat was zijn bedoeling niet, uiteraard. Begrijpt u waar ik het over heb of niet? Al wat die man zegt en schrijft is de uitdrukking van ongeloof. Is de uitdrukking van opstand tegen God. Nou ja, van strijd tegen de Bijbel. Hij weet het beter namelijk. En meent ook dat hij hem opnieuw kan schrijven en dan beter. God heeft het niet goed gedaan en hij doet het overnieuw enzovoort. En de subtiele varianten lijken mij te zijn de modernere Bijbelvertalingen. Zo van, we maken er wel wat anders van, dan past het weer een beetje beter in onze tijd enzovoort. Als u mij vraagt, serieus, heel serieus, zeg ik, dat is gewoon uitdrukking van ongeloof. Van afwijzing enzovoort. Dat zijn werken op grond waarvan een mens veroordeeld wordt. Heb je dat nog, wat ik nu zeg? Dat hij in het algemeen in het leven tekortschiet en al dat soort dingen meer. Ja, wij gelovigen hebben dat ook. Dus daar gaat het verder niet om. Dat is onze menselijke natuur. Er zit ons alles dwars. Wij vinden het erg, anderen vinden het niet erg. En misschien u ook niet. Dat maakt mij trouwens niet uit wat u daarvan vindt. Waar het om gaat namelijk, is dat dat niet de werken zijn die geoordeeld zullen worden. Dat is wat de Heer heeft weggedaan. Weggedragen aan het kruis van Golgotha voor alle mensen. En dus mensen zijn alleen nog te veroordelen, ook van Gods wegen, op grond van wat uit een ongelovig hart alsnog voortkomt. Want God zelf heeft de zonden van alle mensen geoordeeld aan het kruis van Golgotha. En de mens kan niet twee keer veroordeeld worden. Het is allemaal al gebeurd. En dus gaat het om werken des ongeloofs. Staat die term ook in de Bijbel? Niet dat ik weet, maar de term werken des geloofs staat wel in de Bijbel. En ik weet dat ik nou wat dingen door elkaar moet gooien. Er zit niks anders op, want we moeten dingen leren onderscheiden. Wij als gelovigen zullen ook ooit geoordeeld worden. Niet op de jongste dag. Maar ik moet het eigenlijk pas bespreken bij de bespreking van de vijfde bedeling. Maar goed. Wij als gelovigen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, 2 Korinthe 5, opdat een ieder, ook een iegelijk dus, en ieder, individueel, wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Maar waar onze zonden sowieso vergeven zijn en waar wij leven uit vergeving van zonden en waar wij leven onder een nieuw verbond, waar we tot nog toe helemaal niet over gesproken hebben natuurlijk, want dat trad pas in werking bij de opstanding van Christus. Maar waar wij leven onder een nieuw verbond, waaronder de Heer zelf zei, en ik zal hun zonden geenszins, en geenszins betekent niet alleen nooit meer, maar betekent op geen enkele manier, ik zal hun zonden geenszins meer gedenken, is dus de vraag, wat zijn dan die werken die door het vlees geschied zijn, waarvoor wij zouden geoordeeld worden? En er zal wel iemand roepen, ja, maar de Bijbel is vol tegenstrijdigheden, daar komt het vandaan. Hè? Ja, goed. Wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. En die andere was, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. We staan dat ook weer, dat was Romeinen 14. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Individueel. Vers 12, zo dan, vers 10 en vers 12, zo dan en ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Let op dat we het niet hebben over de eerste bedeling en over de jongste dag. We hebben het nu even over een vijfde bedeling waarin wij leven uitlopend op de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar wat kan de Heer ons kwalijk nemen als hij onze zonde niet meer gedenkt? Het antwoord is niks. Helemaal niks. Maar het is andersom. Wij zullen namelijk beloond worden, maar uiteraard ook niet voor de werken die wij zomaar in het algemeen gedaan hebben. Die tellen niet namelijk. Die zijn al weggedaan, de werken van de oude mens als zodanig. En voor zover wij voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen, kunnen wij alleen maar loon ontvangen. Meer of minder, afhankelijk van wat de Heer zelf door zijn geest, dan wel door zijn woord, dan wel door zijn kracht in ons heeft kunnen doen. En dat was weer afhankelijk van of wij hem daartoe de gelegenheid gegeven hebben, dus of wij onze lichamen gesteld hebben tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer, en onze leden gesteld hebben tot wapenen der gerechtigheid. Nog meer tekst hoef ik toch zo gauw niet te noemen. Hè? Daar zullen wij loon voor ontvangen. En als iemand nou roept, maar ik heb er wel eens over gelezen, maar het is soms toch wel negatief hoor, wat er staat hoor. Het zijn toch wel zware waarschuwingen hoor. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar dat komt omdat God ervan uitgegaan is in zijn administratie dat wij een vol loon zouden ontvangen. Maar helaas kan het gebeuren dat wij toch niet een vol loon zullen ontvangen. Dus wordt het alsnog afgetrokken. Dat is negatief. De term vol loon heb ik uit de tweede Johannesbrief. Dat is maar een halve bladzijde, dus dat moet u kunnen vinden. Ziet u dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, omdat wij een vol loon mogen ontvangen. Bij God is het niet zo, ha, weer goede werken, er komt weer wat loon bij. Het is andersom. Jammer, hij was weer niet beschikbaar. Sleept erdoor. En dan valt het aan ten tegen. Wij zouden overkleed worden, was de bedoeling. En als het helemaal verkeerd zit, dan worden wij alsnog naakt bevonden, staat er. Maar ons kan niks worden afgenomen. Wij waren alles al kwijt, namelijk. En we kunnen ook niet straf krijgen voor dingen die we gedaan hebben. We krijgen alleen loonderving voor wat we niet gedaan hebben. En wat, voor wat hij in ons wilde doen, enzovoort. Hè? Kortom, voor zover wij vergelding ontvangen, is het in ieder geval positief. Maar het is niet voor werken in het algemeen, laat staan de werken van de natuurlijke mens, maar voor werken des geloofs. En als die werken er niet zijn, zei Jacobus, is er een dood geloof. Een geloof waarvan je niks merkt, dat niet communiceert en dat dus niks doet. Dat heet een dood geloof. En dus zei hij, toon mij uw geloof uit uw werken. Het heet werken des geloofs. Toch? Nou, en een ongelovige wordt veroordeeld, dat wil zeggen geoordeeld op de jongste dag, voor zijn werken des ongeloofs. Want werken in het algemeen, gewoon de tekortkomingen van de natuurlijke mens, worden niet geteld. Zijn weggedaan. Maar als een mens bewust ongelovig blijft, en het heeft gevolgen in zijn leven, zal ik maar zeggen, in zijn werken, voortkomend, bewust uit zijn ongeloof, daarvoor zal hij bestraft worden. Maar dat was niet besloten in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Er blijft het beginsel, en eigenlijk is het niet eens een juridisch beginsel, hoewel het dat is, maar eigenlijk is het dat in wezen niet eens. Het is een van de grondslagen van de wereld als zodanig, van de schepping. Geloof wil zeggen vertrouwen. En vertrouwen duidt op trouw en op gemeenschap en dus op leven. Waar geen geloof is, is geen samenleving mogelijk. Als je elkaar niet kunt, zeg het maar in Den Haag, als je tegen Walter Bos. Nou, als je elkaar niet, het is je Bijbel kwijtgeraakt, ja, jammer. Maar dat toch is met die politici, maar goed. Maar waar geen vertrouwen is, waar je elkaar niet kunt vertrouwen, heb je geen samenleving. En een juridisch systeem kan dat niet compenseren. Daar krijg je de zaak niet mee op orde. Heus niet. Als er geen onderling, geen wederzijds begrip, hoe heet dat ook weer, onderling begrip en wederzijds vertrouwen, heet zoiets. Hè? Als er geen geloof is, dan wordt het niks. Dan kan er ook geen leven bestaan. Zie je? En dat is het hele verhaal. Wil men God niet horen, wil men niet naar hem luisteren, dan heeft men zelf het leven, het woord Gods namelijk. Dat is immers leven, geest en leven. Mijn woorden zijn geest en leven. Hè? Dan heeft men immers het woord en daarmee het leven als zodanig afgewezen. En waar het schepsel in zichzelf niet kan bestaan, verdwijnt het dus. En dat het nu nog niet gebeurt in de praktijk, nou ja, het gebeurt wel, want mensen sterven natuurlijk, hè. Maar dat die wereld als zodanig in zijn of haar geheel eigenlijk, haar, het is vrouwelijk, zij is vrouwelijk, dat die wereld in haar geheel nog bestaat, komt voort uit een langmoedigheid Gods. Hij houdt het in stand voor zijn werk. Maar op den duur kan het niet. Dat wil zeggen, eigenlijk mag het ook niet. En men zou het ook als wonder Gods moeten beschouwen. En zo wordt het ook ons voorgesteld in bijvoorbeeld de Colossensebrief. Waar staat dat door Christus deze oude schepping in stand gehouden wordt. Alle dingen bestaan, niet alleen maar ontstaan, dat staat er ook. Maar er staat bestaan tezamen door hem. Zolang hij er nog wat mee te doen heeft, zal ik maar zeggen, bestaat het. En juist omdat God langmoedig is en barmhartig en genadig en goede tieren, daarom bestaat die wereld nog, want anders zou die niet eens uit de wateren van Genesis 1 vers 2 opgerezen zijn, laat staan dat hij de mens uit de aardbodem geformeerd zou hebben. Maar daar hebben we het al eens eerder over gehad, dus dat ga ik nou maar niet verder uitleggen. En anders neem ik de iets makkelijker route. Als God niet barmhartig, genadig, langmoedig, goede tieren zou zijn, en hoe het maar heten mag, dan zou hij meteen na de kruisiging van de Heer Jezus er een einde aan gemaakt hebben. Maar men de Heer Jezus Christus verwierp immers. Dus de wereld überhaupt geen bestaansrecht. En de Heer heeft er geen einde aan gemaakt, maar de Bijbel zegt, maar hij zal het wis en waarachtig wel doen. Maar hij is langmoedig over ons, En dat is een van de dingen die hij zegt, want hij heeft nog een paar dingen te regelen. Of hij wil nog een paar dingen regelen. Nog in deze oude schepping, alvorens die verdwijnt. En hij stelt er ook prijs op. Aan allen die verdwijnen zullen uiteindelijk op de jongste dag definitief zich te manifesteren. Dat wil zeggen, alles wat men van God ooit in twijfel heeft getrokken, zal hij dan alsnog bewijzen, namelijk demonstreren. Onder het motto, komt gij verachters en verwondert u, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Nou ruk ik wel een tekst uit zijn verband, ik ben me dat bewust. Maar het is een algemeen beginsel. De uitspraak staat er over het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd. En de verachters wordt gezegd over het Joodse volk. Ze mochten even kijken wat God aan het doen is. En daarna verdwijnen in de verstrooiing. Maar het neemt niet weg dat in het Oude Testament, waaraan de uitdrukking ontleend is, aangehaald in Handelingen 13, de uitdrukking in het Oude Testament niet alleen maar slaat op onze bedeling, maar in het algemeen op de schepping als zodanig. Vandaar dat de Bijbel ook zegt, eenmaal zal alle knie zich voor hem buigen. Toen riep iemand, en dus wordt iedereen behouden. Die begrijpt er niks van. Wat een dwaasheid dat toch is. Het betekent dat iedereen alsnog God zal moeten erkennen. Al wat men van God in twijfel heeft getrokken en alles waarmee men hem belasterd heeft, zal gecorrigeerd worden. En men zal recht tegenover die God komen te staan, terlinde zal recht tegenover die God komen te staan, wiens woord hij systematisch en beroepshalve onder de naam christelijk bestrijdt. We zijn waarachtig wel. Natuurlijk werkt dat zo. Of dacht u dat God het op zich liet zitten? Eenvoudig omdat het maar zo'n klein mens is, wat maakt het ook uit? Nee. Hij zal moeten verschijnen. Hij kent die Bijbel toch zo goed? Althans, dat beweert hij toch. Nou goed, hij zal het moeten verantwoorden. En ik denk dat de Heer net zulke dingen tot hem zal zeggen als tegen zijn tijdgenoten in zijn omwandeling op aarde. Heb je dan nooit gelezen dat? En wat is dan dit? Vraagteken. En waarom zei de profeet dan zus en zo? En dan zegt Terlinde bij wijze van spreken, jammer, ik heb het altijd anders begrepen. En dan zegt de Heer tegen hem, heb je dan daar niet voor geleerd of zo? Heb je geen lagere school gehad of iets dergelijks? Ken je je eigen taal dan niet? Dat meen ik serieus. Echt, dan ben ik bloedserieus. Kon je dan niet lezen of zo? Nou goed, dat kan hij niet volhouden natuurlijk. Hè? Maar goed, maar dat is de situatie van elk mens, feitelijk. Je kunt wel grote dingen spreken tegen de Allerhoogste, maar mijn Bijbel zegt dat als je dat doet, zul je daar toch verantwoording voor moeten afleggen. Tegen diezelfde Allerhoogste, dat is de situatie. En niet zozeer omdat het je niet wilde lukken en dat je je leven niet onder controle had. Dat is gewoon de oude natuurlijke zondige mens. Waarvan God zegt, ja die heb ik al lang geoordeeld, dat is nu al 2000 jaar geleden. En op de jongste dag is dat al 3000 jaar geleden of langer. En dat is oude koeien uit de sloot halen met excuses voor de uitdrukking oude koe. Nou ja goed, dat doet er nou ook niet toe. Hè? In jouw geval zou... Nou ja, goed, dat doet maar niet. Toen maar weer, hè. Dat had hij al lang geregeld. Zie? Dus waar het om gaat is geloof of ongeloof. Wij weten dat ook zeker, want zelfs als die jongste dag beschreven wordt, worden dit soort dingen aangehaald. Maar ik blijf even hierbij. God zal in ieder vergelden na zijn werken. Ja, werken des geloofs, dan wel werken des ongeloofs. Maar u zult zich moeten realiseren dat ook in het Nederlandse, het moderne juridisch systeem, het bij, in een rechtszaak gaat om, althans bij het strafrecht, om twee dingen gaat. Namelijk, in de eerste plaats is de verdachte schuldig of onschuldig. Dat is één ding. En daarna komt punt twee. Namelijk de bepaling van de strafmaat. En dat is afhankelijk van, maar wat heeft hij dan gedaan? Wat heeft hij dan gedaan? Eerst is de vraag of hij het gedaan heeft. Is hij schuldig of onschuldig? En dat bepaalt niet de strafmaat. Nou ja, binnen zekere grenzen wel. Althans, in ons rechtssysteem. Bij God niet hoor. Bij God is het gewoon schuldig. Dan wordt zo iemand veroordeeld. En dat loopt in ieder geval uit in de dood. En het heet de tweede dood, logischerwijze. Want voor de meeste mensen geldt dat ze eerst al noodlottig zijn overleden. Bij gebrek aan asem of iets anders. Maar daarmee ontkomt men niet aan het oordeel Gods. Daarom het idee dat met de dood niet alles uit is, dat is volkomen terecht. Men zal alsnog voor die rechter geplaatst worden. En daarna komt, naar de jongste dag, komt eventueel bij schuldig bevinding, is er sprake van opnieuw dood. En dat heet de tweede dood. En zoals met al die tweeden in de Bijbel, de tweede is definitief. Die heb je toch, hè, tot zover, hè? Maar het zijn twee dingen. De een is schuldig of onschuldig. En de andere is de strafmaat. Maar eigenlijk moet ik zeggen om straf of beloning. Het gaat om vergelding namelijk. Want als het er helemaal over gaat, is de vraag dus, was je een gelovige of ongelovige? Als je een gelovige bent, ben je onschuldig. Want God rekent geloof tot gerechtigheid op basis van het verzoeningswerk van Christus. Of als je ongelovig, dan ben je dus schuldig, want dan heb je het verzoeningswerk van Christus ook afgewezen. Je hebt helemaal God en zijn woord en zijn werk afgewezen. In dat geval wordt vervolgens de strafmaat bepaald op grond van de werken des ongeloofs. Hoe ernstig is het? Dus. En in het andere geval van onschuldig wordt geloof gerekend tot gerechtigheid en is er dus sprake van rechtvaardiging. Weet u nog, toen we de Romeinenbrief bespraken, van vrijspraak. Dus, maar dan is er ook weer sprake van vergelding, namelijk het loon. Want wat heeft dat geloof uitgewerkt? Wat heeft het aan werken opgeleverd? En vandaar uitspraken als, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Want wij zouden loon naar werken krijgen. In de positieve zin, waar het gelovigen betreft. Dat is de algemene regel. En eigenlijk heb ik het nog niet eens specifiek over ons gehad, want bij ons ligt het, zijn de omstandigheden anders, maar het beginsel blijft natuurlijk wel, hè? Nou goed, ik lees even verder hier, voor alle duidelijkheid, want de apostel staat er ook uitgebreider bij stil, om het te goed in te hameren. God zal in ieder vergelden na zijn werken, vers 7, degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwig leven. Ik sloeg iets over, maar dat deed ik om het verband van de zin. Degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. En ze worden geacht dat die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid te zoeken met volharding in goed doen. En zij ontvangen eeuwig leven. Let op, wat moet je ervoor doen om eeuwig leven te ontvangen? Heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoeken. Moest je er dan niet voor tot geloof komen eigenlijk? Ja, dat was ook al gezegd in hoofdstuk 1. Maar niettemin zitten we nog steeds in de inleiding tot dit Bijbelboek. Maar het Bijbelse gedachte is dat als men heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoekt, dat men die dan ook gegarandeerd zal vinden. Hebben we die nog? Want de Bijbel zegt, wie zoekt, zal vinden. Toen heb ik het ooit nog eens, dat was de Heer Jezus die het zei. Hè? Wie zoekt, zal vinden, enzovoorts. Hè? Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden en al dat soort dingen meer. Als je zoekt, vind je. Dat komt omdat als je klopt, dan gaat de deur niet van open, maar iemand doet dan de deur open. En als God u ziet zoeken, dan laat hij zich vinden, dan verschijnt hij. Niet fysiek, om zo te zeggen, want dat is in strijd met onze tegenwoordige bedeling. Maar in ieder geval, dan maakt hij zich bekend. En toen ter discussie stond wat eigenlijk de essentie is van de filosofie, of zo, ik moet eigenlijk zeggen, van het menselijk leven, waartoe is een mens op aarde, hè? Wat moet dat? Dat is de vraag waar alle filosofie mee begint. Hè? Met wat moet dat? Wat meu? Corrigeerde iemand mij laatst. Wat meu, zei hij, ja. Wat moet dat? Zei de ene filosoof, zegt, nou, je moet je houden aan bepaalde wetten. Dan gaat het om, de rest is bijzaak. Toen werd tegenvraag gesteld, maar word je daar gelukkig van? Het antwoord is nee. Dus zei die andere filosoof, nee, waar je naar moet streven is naar genot, naar je eigen welbevinden. Dat zijn de Epicureïsche wijsgerenbroeder tegenover de Epicureërs waren het tegenover de Stoïcijnen. Ik weet niet hoe je het schrijft, maar het staat er wel bij in Handelingen 17, denk ik. En toen kwam Paulus te midden van die filosofen, zeg maar. Hè, die lui die alles meent te weten. En die stond ertussen en die zei, jammer, is allebei fout. Want de mens is op aarde opdat hij de Heere zou zoeken. En als hij die gevonden heeft, dan gaat hij zich vanzelf houden aan bepaalde beginselen waaruit hij gaat leven, namelijk uit het woord van God. Ik zei toch niet 10 geboden. Hij gaat dan leven naar Bijbelse beginselen en wordt hij daar gelukkig van. Ja. Die wijsgeren die zitten er niet zo ver naast, maar ze dringen niet ver genoeg in thema door. Maar ja, als ze er wel ver genoeg in door zouden gedrongen zijn, dan zijn ze geen filosofen meer, maar theologen. En dat wilden ze niet wezen, dus dat schiet het weer niet op, hè. En Paulus zegt, nee, het gaat erom dat de mens God zou zoeken. Is hij daar heel zijn leven mee bezig? Waarschijnlijk niet. Hij zei er trouwens bij, het is de bedoeling dat de mens de Heere zou zoeken, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Hetgeen niks zou betekenen als het niet betekent dat de Heer zich laat vinden. Toch? Afgezien van dat Paulus een uiteenzetting begon met dat hij die Heer gevonden had. Pas later zei hij dat het de bedoeling was om hem te zoeken. En toen zei weer iemand, jammer, in mijn Bijbel staat dat er niemand is die God zoekt, dus het komt toch niet goed, want de Bijbel is vol tegenstrijdig en dat weet je wel. Dan zeg ik, nee, dat is waar, er is niemand die God zoekt. Maar hier wordt het ook nader uitgelegd. Men zou heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoeken. Men zou zich daarop richten, op de dingen die blijven, namelijk op de dingen die waardevol zijn gebleken, ook in de eeuwen door. Daar zou men zich aan hechten en dat zou men nastreven. En als men dat doet, zal de Heer der Heerlijkheid, degene die in zichzelf het leven heeft en dus onverderfelijk is, die zal zich bekendmaken. Zo zit het gewoon. Nee, waar ik nou aan denk? Ik denk aan de kamerling, maar ik weet nooit zo gauw hoe die man moet noemen. Want je, ja. En nog het Morenland ook. Ik weet niet eens of je nog een Morenland mag zeggen. Het was een Moriaantje, zo zwart als het. Ja. En hij reed in een rijtuigje helemaal naar Morenland toe. Daarom is het zo lastig om erover te spreken. Het is altijd, ik zie het plaatje voor me. En ik denk, als ik het zou uittekenen, dan draai ik meteen de bak in. Want het is politiek incorrect. Hè? Nou goed. Maar dan zie je iemand, die heeft een boek gekocht, zit daarin te lezen. En vraagt zich af, waar gaat het in vredesnaam over? En wat doet de Heer? Die zet Filippus bij hem neer. En die stelt de enige goede vraag. Verstaat gij wat gij leest? En die kamerling, die zegt dan, nee, hoe zou ik dat moeten begrijpen? Waar heeft de man het over? Over zichzelf of over iemand anders? Het is altijd de vraag, hè? Mensen denken dat de Bijbel over de mens gaat. Je kunt ze navragen. Vraag het maar aan Talinde. Wie is die nou? Ik heb het nagevraagd aan Runia, was het, professor Runia. Dat was die Kampen. Over wie zegt de profeet dit? Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En Runia zegt, over ons. Hij zei dan net niet mij. Hij zei, over ons. Want wij zijn die mens waaraan de hele schepping is onderworpen. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En toen zei ik, hebt gij nooit gelezen dan in Efeze 1 en in Hebreeën 2 en nog zo wat schriftplaatsen, dat alle dingen aan Christus zijn onderworpen, en dat die psalm 8, waar die uitdrukkingen staan, gaan over de Heer Jezus Christus, die we zien met eer en heerlijkheid gekroond. En zegt hij, ja, maar dat kan nooit de bedoeling van de schrijver van psalm 8 geweest zijn, want die wist dat niet. Dan zeg ik, nou, hij heeft er wel over geschreven, dus is mijn conclusie, hij wist het wel. Nou ja, en daar worden we dan dus niet over eens. Nee. Hè? Nou goed. Peters, of David kon dat niet weten. Toen heb ik het nagevraagd aan Peters voor de zekerheid. En Peters zei, David wist dat wist en waarachtig wel. Want David was een profeet. En David wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten. En dus heeft David dit voorziende gesproken over Christus. David wist het wel. De Bijbel zelfs zegt dat David het wist. Enzovoorts. Maar men wil vast dan, nee, de Bijbel gaat over de mens. Nee, de Bijbel gaat over God en zijn werk en dus over de geopenbaarde God en zijn werk, namelijk de Heer Jezus Christus. Heel de Bijbel gaat daarover. En dat is wat men moet leren. En dat vertelt de Heer ons zelf. Dat wil zeggen, hij laat het ons weten. Dat hij daar personeel voor gebruikt bij gelegenheid. Gelukkig wel, dan heb je ook eens wat te doen. En ik ook trouwens vanavond. Toch. Ja. Zodat we alsnog hem kunnen dienen. Maar niettemin, de Heer laat zich vinden. Zo werkt het. En dus men zou zoeken. En dat is ook wat hier staat. Men zou heerlijkheid eren, onverderfelijkheid en nog zo wat van die platonische begrippen trouwens, zou men zoeken. En die worden vergolden het eeuwige leven. Vers 8, maar degenen die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam. Hoezo twistgierig? Dan zoeken ze ruzie toch? Ja, lees het tweede woord maar, het tweede term. De waarheid ongehoorzaam. Altijd tegenspreken. Ik zal die boom maar niet meer noemen nou, maar... Altijd tegenspreken. Staat wel in de Bijbel, maar zo is het niet. Staat wel in de Bijbel, maar dat is niet Gods woord. En als men dat toch niet onderuit kan, staat wel in de Bijbel, maar God heeft het anders bedoeld. Enzovoorts. Dat soort dingen. Zijn we helemaal terug bij het begin van de Bijbel weer. Enzovoorts. Hè. Degene die twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaam. En ongehoorzaam is hetzelfde als ongelovig. Doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn. Die zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Van Gods wegen. Zie. Ik weet niet wat het is, mensen willen tegenwoordig en moeten ze nodig ook allemaal discussiëren altijd ergens over. Alsof je daarmee iets zou leren. Dwaasheid is het, hè. Weet je wat discussiëren? Dat is je ingraven in de strijd en je positie proberen vast te houden enzovoorts. Daar leer je niks mee. Als je wat leert, dan weet je dat de positie waar je staat niet correct is, of althans maar gedeeltelijk correct, of je zou het beste maar een stapje opzij doen, of wellicht terug, enzovoort. Met discussie, dat wil zeggen, je neemt je positie in en je graaft je in. Je krijgt alleen maar verharding van. De Eerste Wereldoorlog heeft ons dat gedemonstreerd, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom heeft hij zo verschrikkelijk veel levens gekost. Onder het motto van het Westelijk Front geen nieuws, weet u nog? Maar dat was voor uw tijd. Nou ja, kan u ook niet helpen. U weet toch waar ik het over heb, die loopgravenoorlog. Waar men geen stap verzette in werkelijkheid, alleen maar elkaar wederzijds afschoot als in een kermistent enzovoorts. Nou, zo zie ik discussie. Het brengt je nergens. Je leert er niks mee. Je zit op een plaats en je komt er steeds vaster te zitten. Nou. Maar die discussie, in de praktijk, is dat dus al gauw tegenspraak. Het is tegenspraak van beide kanten. Men zou het zo niet doen. Ik heb trouwens van jongs af aan geleerd dat de Bijbel er niet is om over te discussiëren. Er werd ook bijgezegd dat je daarmee het woord Gods eigenlijk onrecht aandeed. Ik denk dat dat zo is. Ik begreep het vroeger nooit, hoor. Maar later wel. Dat is de Bijbel onwaardig. Dat is niet om over te discussiëren. Er staat ook nergens discussiëren over het evangelie. Er staat predik het evangelie. Met de autoriteit van de schrift zelf. Toch? De Bijbel staat niet ter discussie. Zie. De Bijbel zou gepredikt worden, men zou er naar luisteren. Men kan het dan altijd nog afwijzen wat men wil, maar men zou nederig moeten zijn en bereid zijn zich eraan te onderwerpen. Dat geldt voor de predikers net zo goed, broeder, uiteraard. Zie. Nou goed. Degene die twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaam, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. En dan nog een keer, want het kan niet misverstaan worden, dus verdrukking en benauwdheid over alle ziel, het praktische leven, de werken. Want de ziel van de mens bestaat in de praktijk gewoon uit zijn werken. Dat is wat het is, zijn wandel, maar het zijn zijn werken dus, hè. Verdrukking en benauwdheid over alle werken. Ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek, want de apostel gaat het daarna weer hebben over het eventuele onderscheid tussen Jood en Heiden, genoemd als Jood en Griek. Verdrukking en benauwdheid zal dus vergolden worden over alle ziel des mensen die het kwade werkt, ongeacht of men Jood of Heiden is. En heerlijkheid en eer en vrede zal vergolden worden aan een ieder die het goede werkt. Let op goede werkt, hè? Dat komt voort uit vers 7. Goed doen, met volharding in goed doen zoeken. Die het goede werkt, eveneens eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. En persoon komt in hoge mate overeen met het woord ziel. Want persoon is de buitenkant van een mens. Die weet u langzamerhand, hè. Dat vertel ik u toch regelmatig hoe dat zit. De ziel is de wandel en dus de buitenkant van de mens. En persoon is de buitenkant van iets. Als u een goed woordenboek hebt, wordt dat ook het eerste gezegd. Als u een slecht woordenboek hebt, staat het er zelfs helemaal niet in. En daar heb je nog allerlei gradaties tussen. Maar persoon komt van persona, dat is Latijn eigenlijk, doorklinken. Een persoon is namelijk een masker. Waarachter iemand zit, maar hij presenteert zich via de persoon, via het masker. De term komt uit de toneelwereld, de klassieke toneelwereld. Een persoon is namelijk de rol in een toneelstuk dus ook. Niet omdat dat letterlijk is, maar het woord wordt gebruikt omdat de acteur een masker opzet, uitbeeldende wat hij voorstelt. En in sommige streken in de wereld, sommige culturen is dat nog zo, hè? Wordt een masker opgezet om de rol te spelen. Nou, laat er maar verder niks meer over zeggen. Maar zo werkt dat. Maar persoon is niet wie iemand wezenlijk is, want dat is zijn geest. Maar het is hoe hij zich voordoet. Al of niet terecht heeft er niks mee te maken. Persoon is buitenkant, oppervlakte. Het is echt zo, u kijkt het maar na in die woordenboeken. En God neemt niet de buitenkant aan. Er is bij God geen aanneming des persoons. Leuk, hè? God zal ieder vergelden naar zijn werken met 10 schriftverwijzingen eronder. Er is geen aanneming des persoons bij God. Vers 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schriftverwijzingen eronder. En ze zijn het ook lang niet allemaal. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Dat is de persoon. Hoe iemand zich gedraagt. Maar bij God gaat het erom, niet hoe iemand zich gedraagt, maar wat erin zit. Wat er in het hart is. Onder het motto, weet u wel, van als ik het goede wil doen, is het kwade mij bij. En het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar God rekent alleen wat in de mens is en niet wat hij doet. Dat is het beginsel, dat was Romeinen 7, heb je hem nog een keer. Maar God zal oordelen. En voor zover er verschil is tussen Jood en Griek, is dat een uitwendig verschil. Namelijk de een leeft onder de wet en heeft de wet. En de ander kent de wet niet en heeft de wet niet. Maar er staat, maakt voor God niet uit, God oordeelt wat in de mens is. Want er is bij God geen aanneming des persoons. En dus leven onder of zonder de wet maakt de mens niet aangenaam of onaangenaam bij God. Hebben die nog? Speelt geen rol. Het gaat om wat in het hart is. En het probleem van wet, en zeker ook van de wet, is dat die wet, dat wat in het hart is, niet bevordert. Dat wil zeggen, een mens wordt er inwendig niet beter van, in tegendeel. Als een mens beter moet worden, ontwikkeld moet worden, moet opgroeien in de goede zin van de term, en voor zover iets kan, kan dat alleen daar waar een mens verantwoordelijkheden leert dragen. En onder de wet draagt hij juist geen verantwoordelijkheid. Toch? Daar is de wetgever verantwoordelijk. En daarom leven zoveel mensen onder wet en onder religieuze wetten, omdat ze daarmee af zijn van alle verantwoordelijkheid. Waarom houdt men Mohammed zo hoog in ere? Nou, precies om die reden. Men kan altijd zeggen, ja, ik heb zus en zo geleefd. Maar het moest van Mohammed, dus die schuld is het. Als het verkeerd was, toch? Is er niet verantwoordelijk voor. En in christen en jodendom waar men onder de wet leeft, precies hetzelfde verhaal. Er stond toch in de wet, ik moet zus en ik moet zo. Nou, dat heb ik gedaan. En er niet over nagedacht. En ik ben er dus ook niet verantwoordelijk voor. Vraag dat maar naar een orthodoxe christelijke kring. Echt, daar redeneert men zo. Als je mensen aanspreekt op hun gedrag in die kringen. Ze zeggen, ja, maar mensen is nu helemaal verkocht onder de zonde, kan er niks aan doen. En als je die mensen zegt dat ze beter op hun kinderen moeten passen, omdat het met ze verkeerd gaat, dan zeggen ze, ja, dat kan ik ook niet helpen, want ja, we zijn ook allemaal maar in zonde geboren. We moeten maar afwachten wat er van terecht komt. Yes. En als je zegt, ja, maar je moet tot geloof komen, zeg je tegen die mensen, dan zeggen ze, ja, maar dat, als God het me niet geeft, en je kan zomaar niet tot geloof komen, dan moet je gegeven worden. Alle verantwoordelijkheid, ook om te kiezen voor geloof in het woord van God, dus alle verantwoordelijkheid wordt daar afgeschoven. Met andere woorden, de wet is een vloek. En daarom worden wij ervan verlost, of zijn wij ervan verlost, van Gods wegen. Enzovoort. Opdat we in vrijheid de verantwoordelijkheid zouden dragen en onze keus zouden maken om de Heer te dienen, enzovoorts. En hij doet ons opwassen tot volwassenen, dat wil zeggen tot zonen, opdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat idee van oordeel op de jongste dag vinden wij ook beschreven in Johannes hoofdstuk 5. In Johannes hoofdstuk 5, waar staat in vers 29, en zullen uitgaan, dat slaat op, allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen, uit vers 28. Dan vers 29 van Johannes 5. En ze zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dat wil zeggen, dat in die opstanding, dat is op de jongste dag, allen zullen opstaan. Maar in twee categorieën, dat wil zeggen één categorie die beschouwd wordt als gelovigen, dan heet het opstanding des levens. En de andere categorie is die van de ongelovigen, en dan wordt het genoemd de opstanding der verdoemenis. Dat wil zeggen, daar volgt weer de dood op, na de veroordeling. En dat heet dan de tweede dood. Hebben jullie die opstanding des levens, een opstanding der verdoemenis? Het is allebei opstanding, waarschijnlijk in een verschillend lichaam, maar dat doet nou weinig ter zake. Maar de ene categorie is behouden, om zo te zeggen, en zal daarna leven op een nieuwe aarde, want dat is de normale gang van zaken. En de andere categorie zal weer gedood worden. En dat heet dan de tweede dood. Die beschrijving vinden we in Openbaring 20. Openbaring 20, vanaf vers 11. Ik zag een grote witte troon. In de visioenen van Johannes. Die in de geest was op de dag des Heren. Want zo staat het in hoofdstuk 1. En de dag des Heren impliceert het oordeel van de Heer. Het is nogal gecompliceerd en het duurt ook lange tijd, maar uiteindelijk gaat het hier om het oordeel op de jongste dag, definitief. Ik zag een grote witte troon. Wit als kleur van rechtvaardigheid, hè? Omdat wit geacht wordt onbesmet te zijn. En daarom staat het voor gerechtigheid. Wit als kleur van rechtvaardigheid. Zeg ik het verkeerd? Wit als kleur van rechtvaardigheid. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht aarde en hemel wegvloden. Wij weten wie erop zit, want het is natuurlijk God. Maar als men God ziet, zoals Johannes in het visioen, dan ziet men de Heer Jezus Christus. Bovendien, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, dit oordeel dus ook. Dus dan weten we dat ook weer. Van wiens aangezicht aarde en hemel wegvloden, dat betekent het einde van deze oude schepping. Het staat tegenover Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en aarde en hier verdwijnen ze. Ze worden ook niet meer gezien. Dat staat er ook achter. Geen plaats is voor die gevonden. Het verdwijnt definitief. En het vervolg is, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is 21 vers 1. Een paar versen verder. Maar ook vers 12, ik zag de doden, klein en groot. En dat betekent gewoon wie het ook is, en rijp en groen. Zo kan je het ook noemen, dat ze dan niet netjes vertaald, maar het is wel precies hetzelfde. Ik zag de doden, klein en groot, wie ze ook zijn, is geen uitzondering. Ik zag de doden, klein en groot, staande. Dus ze zijn opgestaan. Daarom las ik eerst Johannes 5 even, waar het uitdrukkelijk ook zo staat. Hè? Opstanding der verdoemen is een opstanding van gerechtigheid of wat er maar staat. Ik zag de doden, staande voor God. En de boeken werden geopend, want zo gaat het bij een rechtszaak. De boeken, de stukken. De boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. Hoeveel boeken zijn er dan? Minimaal 3. De boeken werden geopend. Zijn er dus minstens 2. En een ander boek, dat is dan minstens nummer 3, werd geopend dat des levens is. En die kennen we, omdat die eerder in de Bijbel genoemd wordt, in Openbaring ook, ditzelfde Bijbelboek enige malen, maar ook in andere Bijbelboeken, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld naar hun werken, staat er. Er staat alleen nog wat tussen. Er staat, de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Dat wil zeggen op grond van, want uit betekent op grond van. Hè. Uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Wat stond er dus in de boeken geschreven? Wat ze uitgevreten hadden. Horen we hier. Hun werken, dus. Ja, ja, heel goed, heel goed. Dat is de term die ik er straks gebruikt heb. Dus waarvoor vriendelijk dank. Ja, hun werken waren dus geschreven in de boeken, staat er. En op grond daarvan werden ze geoordeeld, op grond van hun werken. En daarna lees ik meteen vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. En u weet, het boek des levens, voor zover wij weten, staan daar namen in, hè? Want er staat, ik zal uw naam geenszins uitdoen uit het boek des levens en dat soort dingen. Toch? Goed. En wie dus niet geschreven was in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Waarna de vraag is, hoe zou dan die werken? Want als iemand niet geschreven is in het boek des levens, wordt hij veroordeeld, hè? Wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Wel, het gaat dus duidelijk om die twee dingen die ik er straks genoemd heb. De ene is, staat iemand in het boek des levens? Maar dat is hetzelfde als, is iemand een gelovige? Dat is het hele verhaal. En daarna is er eventueel veroordeling als iemand er niet in staat en wordt geoordeeld naar zijn werken. Die werken bepalen blijkbaar niet, want dat staat hier zo. De werken bepalen blijkbaar niet of iemand veroordeeld wordt. Want er staat gewoon indien iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. En u en ik, wij weten, niet iedereen weet dat, maar u en ik, wij weten toch dat je in het boek des levens geschreven staat niet op grond van werken. Wij zingen het ook, en niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Hè? Dat was niet door onze werken. En we zijn niet gerechtvaardigd uit de werken die wij gedaan hadden. Weet u nog? Maar uit het werk dat de Heer gedaan heeft. Uit zijn genade en niet uit onze werken, eventueel uit de wet enzovoorts. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. Een mens kan niet door werken zalig worden. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem enzovoorts. U kent die schriftplaatsen, dus moet duidelijk zijn. Men staat in het boek des levens op grond van geloof. Geloof, heb ik al gezegd, staat voor leven, staat voor gemeenschap, verbondenheid. Men aanvaardt het woord, men neemt het woord des levens aan en dan is er leven en staat men als het ware in dat boek des levens. Want ik zeg als het ware, had ik niet moeten zeggen, maar u begrijpt dat ik me daarbij nou niet meteen een letterlijk boek voorstel. Kan wel hoor, maar wij kennen andere vormen van boeken ook. Dat doet weinig de zaak. Het gaat erom dat die dingen vastgelegd zijn op een of andere manier. Maar even, om even de draad weer op te nemen in vers 12. De boeken werden geopend, zijn minstens twee. En een ander boek is het boek des levens. Welke zijn dan die twee boeken die daar, minstens twee, die eerder genoemd zijn? Naast het boek des levens zijn er minstens nog twee boeken die een rol spelen. Wat kan dat wezen? Dat is toch niet moeilijk, hè? Punt 1. De Bijbel. Al was maar omdat de Heer zei, Mozes zal u oordelen. Mozes zal u oordelen. Wij hebben Mozes, zeiden de Joden immers. Ze zeiden, Heer, je luistert niet naar Mozes. Mozes zal u oordelen in het gericht. Met andere woorden, dat woord, de Bijbel zelf, en in ieder geval, als dat smaller is, het evangelie als zodanig, zal tegen ons gebruikt worden. Omdat er in me staat, het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Als men het dus niet geloofd heeft, zal het woord tegen ons gebruikt worden, want je wist het toch. Het is hier toch gezegd, enzovoorts. En God houdt zich aan zijn woord. En God heeft gezegd, ik zal de ongelovigen veroordelen. Dus, er staat vast, hij moet het wel doen, hij heeft het gezegd. Dat is het boek, zie. Bovendien, heel die Bijbel heet bovendien wet in de zin van onderwijzing, maar wel degelijk ook in de zin van, het is het woord Gods, dat staat vast in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, om dan Luther voor de gelegenheid maar eens te citeren. Ik had Petrus moeten citeren natuurlijk, hè. Het eeuwig blijvende woord van God. Hij houdt zich aan zijn woord en dus op grond van de schrift wordt men veroordeeld. Op grond van dat boek des levens, dat je de hele Bijbel door tegenkomt, wordt men veroordeeld. Want daar staat je naam in als je nog gelovige was, om zo te zeggen. En dan hebben we nog één boek over. Nou ja, dat moet dus zijn een boek waarin de werken van de mens geschreven staan. Logischerwijze, want de mens wordt geoordeeld naar zijn werken en uit de boeken. Dan moeten die werken dus ergens genoteerd staan, vastgelegd zijn op een of andere wijze. Hè? Nou ja, met een beetje mystiek kun je je zelfs voorstellen dat je achteraf kunt kijken naar wat je gedaan hebt. Je kunt dat nog zien. Even de tijd terugdraaien, een stukje. Even een eindje de tijd terugspoelen, zal ik maar zeggen, waar was het ook weer? En play, zie. En dan is het er weer. Ja, waarom niet? Het doet er ook niet toe. Het ligt, misschien staat het allemaal op film, joh. Ik weet het ook niet. Dat is ook een boek. Waar het om gaat is dat die dingen vast liggen. Ergens wordt ik weet zo gauw niet waar, maar ergens zegt de Heer van alles wat we gedaan hebben, maar ook alles wat we gesproken hebben, verdwijnt niet één woord. Wij denken dat het verdwijnt. En ik sta hier dat netjes op te nemen met het apparaat. Maar ook zonder dat apparaat wordt het opgenomen. Dat is echt waar. Je moet er niet altijd bij nadenken dat het zo is. Maar het is wel zo, toch? Nee, wij kunnen erbij lachen, want onze zonden zijn toch weggedaan. En de Heer zal ze niet meer gedenken. Dus vooruit maar weer. Maar als je geen gelovige bent, is het toch een beetje een lugubere gedachte. Maar dat is wat hier gezegd wordt. Wat niet gezegd wordt, is waaruit de eventuele strafmaat bestaat. Vreemd genoeg Maar ik heb het in mijn Bijbel nooit kunnen vinden. Ik zeg dat ook eerlijk, ik weet het niet. Ik weet alleen dat een ongelovige wordt veroordeeld en hij wordt geworpen in de poel des vuurs. En dat is het dan. Maar dat geldt voor alle ongelovigen. En wat nou, er zou toch een verschil in strafmaat moeten zijn als de werken er iets mee te maken hebben. En waaruit die bestaat, die strafmaat, dat weet ik niet. Ik heb het in mijn Bijbel niet kunnen vinden. Er zijn wel meer dingen die geleerd worden, overigens, die ik ook niet in mijn Bijbel nooit heb kunnen vinden, hoezeer ik ook mijn best gedaan heb. Maar ik vind bijvoorbeeld nergens dat iemand weer uit de poel des vuurs alsnog gehaald wordt. Achteraf. Nou ja, dat heb ik wel gevonden, maar dat gold niet een straf of zo. Hè? Dat was het verhaal van die drie vrienden van Daniel in de vurige oven enzovoorts. En de Heer was daar bij hen en ze werden daarvoor voor het vuur bewaard. Dat is dus geen goed voorbeeld. Maar het idee dat men in de poel des vuurs een straf kan uitzitten, uitliggen, uitschreeuwen en na verloop van tijd dat men er weer uitkomt of zo, dat... Ja, daar heb je je vage vuur. Maar alverzoenders leren dat, hè? Die wil ik wel even noemen. Ja, alverzoenders leren. Ze hebben verschillende leringen, maar één daarvan is... begint altijd met filosofie, nooit met de Bijbel. Begin met filosofie. Een mens leeft maar tijdelijk. En dus, hij doet ook maar in een beperkte tijd, erg beperkte tijd, doet hij zonden. En dus, zegt men, dus kan hij nooit voor altijd of voor eeuwig, altijd durend, zonder einde, gestraft worden. En als je dus toch in de poel des vuurs geworpen wordt, ja, dan komt daar een keer een eind aan natuurlijk. Je kan toch niet voor altijd gestraft worden voor iets wat je in een tijdelijk leven gedaan hebt. Dan is mijn eerste reactie, waarom zou dat niet kunnen? Want het hebben we ook maar zelf bedacht. Is om wat voor te zeggen natuurlijk. Ik ben er wel gevoelig voor. Maar de Bijbel leert het zo niet. Bovendien is er de reden dat men in die poel des vuurs terechtkomt, is niet vanwege de zonden die men gedaan heeft. Dat kan namelijk niet, want die heeft de Heer Jezus Christus voor ons gedragen. Dus dat is al een groot misverstand. Dan bekent men de werking van het kruis van Christus dus niet eens. Hetgeen toch wel tragisch is. Zie? Men komt erin terecht omdat men ongelovig was. Zo goed als dat men behouden wordt op grond van geloof en niet op grond van dat de zonden zijn weggedaan. Ook al zijn je zonden weggedaan, ben je nog steeds een sterfelijk mens. En als één voor onze zonde gestorven is, dan zijn wij alle gestorven. Dat is wat anders, dan zijn we alle behouden. Sterker nog, het is het tegenovergestelde ervan. En de leer dat één voor alle gestorven is, is niet al verzoening. Als er niet meer bij was namelijk, zou betekenen dat alle verloren gaan. En zijn, omdat één voor alle gestorven is. Zie? Nou goed. Nee, maar ik kan dat soort dingen niet vinden, dat een mens daar weer uit zou komen. Maar men leert dat als een mens een straf heeft uitgediend of zo, dan komt hij er weer uit. En zo worden alle mensen uiteindelijk behouden, inclusief de duivel. Leert men allemaal. Maar ik kan het niet vinden. En er is nog iets anders, want hier schrikt u misschien niet van. Maar ik heb er een waar u misschien wel van schrikt, dus ik heb u gewaarschuwd. Ik heb ook niet kunnen vinden in de Bijbel dat iemand die in de poel des vuurs geworpen wordt, daarin tot in lengte van jaren, namelijk de eeuwigheid, blijft liggen branden of zoiets. Ik weet niet wie dat uitgevonden heeft, dat idee. Dat is het idee, dat begint met die leer, die houdt ongeveer in. De mens heeft immers een onsterfelijke ziel. En de vraag is dus niet of hij de eeuwigheid haalt, maar of waar hij de eeuwigheid doorbrengt. In de hemel of in de hel. En ik moet u zeggen, deze, wat ik nu zeg in een paar woorden, daar zit zoveel mankement aan die opvatting, dat ik misschien kan ik ze niet eens allemaal zo gauw noemen. In de eerste plaats, de ziel van de mens is niet onsterfelijk. Dat is dwaasheid, de ziel die zonder zal sterven. En alzo werd de mens een levende ziel en tot de levende ziel werd gezegd ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Een ziel is sterfelijk, want een ziel is een mens en een mens is sterfelijk. Dat is punt 1. Dat klopt dus al niet. En wat hadden we nog meer allemaal? Oh ja, en daarna hadden we het is of naar de hemel of naar de hel. Ik moet u zeggen dat beide uitdrukkingen fout zijn. Want in het algemeen is de hemel niet bestemd voor de gelovigen. De hemel is waar God woont, waar de engelen zijn, is de onzienlijke wereld als zodanig. Die is niet bestemd voor de gelovigen. Iemand schrijft dat uit en later neemt iemand anders weer die ene zin eruit en zet hem op internet om mij weer te beschuldigen van een dwaalleer. Dat doen ze namelijk tegenwoordig al. Hè? Maar laat maar zitten. De Heer rekent daar wel mee af weer een keer, denk ik altijd. Maar het idee is, de hemel is weliswaar bestemd voor sommige gelovigen, maar dat is alleen voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Dat is de vijfde bedeling, daar hebben we het niet over verder. Alleen voor de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente. Voor de rest geldt dat de gelovige wedergeboren zou worden, inderdaad zou opstaan uit de dood eventueel. Dat wil zeggen, hij zou eeuwig leven ontvangen, maar niet naar de hemel gaan, maar hij zou logischerwijze wonen op een nieuwe aarde. Dat is ook wat Abraham trouwens beloofd is, ik neem een klein voorbeeld. Aan Abraham werd beloofd dat hij het land van God naar Herre, van Gunterwijk tot Gunterkantut op, wat het was, van de zee tot wat het maar was en van de rivier van Egypte tot aan, weet je. Dat land zou hij bezitten. Dat heeft hij nog nooit gehad. Dat staat trouwens in Hebreeën 11, dat hij het nog nooit gehad heeft. Dus dat is ook makkelijk. En als u denkt dat hij naar de hemel gaat of gaan zal of naar de hemel gegaan is, dan krijgt hij dat land dus nooit. Het is namelijk niet zo. Hij krijgt dat land alsnog. Want de oud-testamentische gelovigen zullen opstaan op de jongste dag en leven op de nieuwe aarde. Het volgende vers is niet voor niks. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie? En de hemel waar wij naartoe gaan, wordt in 21 vers 1 niet eens genoemd. Want de hemel waar wij naartoe gaan is de hemel der hemelen. Die maakt niet eens onderdeel uit van de schepping. Die is hoger dan de schepping, zoals God zelf hoger dan de schepping is. Hebben jullie nog? Het hiernamaals als zodanig is gewoon de nieuwe aarde voor de mens. En van de oude aarde wordt gezegd wat ook voor de nieuwe aarde geldt dus. God heeft de aarde gemaakt voor de mens ter bewoning en andersom, God heeft de mens gemaakt om op de aarde te wonen. Niet om op de hemel te wonen of in de hemel te wonen. Wij zijn de uitzondering, want wij op grond van ons eerstgeboorterecht. En dus als gemeente van eerstgeborenen worden wij gepromoveerd naar de hemel. Waarover later wel een keer meer, want er zitten nog wat aspecten aan waarom dat zo is. En het ook trouwens niet eens anders kan, maar vooruit. Maar de normale gang van zaken is, de norm dus is, dat die nieuwe aarde is voor de wedergeboren, de nieuwe mens, na de jongste dag. Dat wat betreft, ze gaan dus niet naar de hemel, in het algemeen niet. En naar de hel. Ja, misschien wordt het woord hel dan gebruikt als verzameling voor alles wat onder de aarde is. Misschien kan dat, maar de Bijbel is er specifieker over. De Bijbel spreekt over hel als de vertaling van het Griekse Hades meestal. Het woord wat je buiten de Bijbel om niet vertaalt met hel, maar met onderwereld. Dat weet je, hè? Dus je zou maar zeggen, de oude Grieken moet vertalen, die klassieke jongens. En je komt Hades tegen, vertaal je dat met onderwereld, niet met hel. Hel is een specifieke Bijbelse woord, maar het is hetzelfde. De onderwereld. En in de praktijk is dat niet de eindbestemming van de doden, dan wel de ongelovigen. Het voorarrest, het is de bewaarplaats van de doden in afwachting van de jongste dag. Hebben die nog? Want na de jongste dag heet het niet hel. Sterker nog, die is er dan niet eens meer. Want na de jongste dag is alleen poel des vuurs hier beneden. En de term poel des vuurs, er zijn wat andere uitdrukkingen voor ook. Hè? Gehenna. Overdrachtelijk gesproken, Gehenna, dan Gehenna. Maar goed, de poel des vuurs is de aanduiding van een eeuwig oordeel. En wat ik nou nooit gelezen heb in mijn Bijbel en never heb kunnen vinden, is dat iemand die daarin geworpen wordt, daarvoor altijd blijft. Ik bedoel, ik heb niet gelezen dat iemand er weer uitkomt, maar ook niet gelezen dat iemand daar altijd blijft in de zin van hij blijft daar bestaan. De mens is immers vergankelijk, verderfelijk, enzovoorts. En een uitbeelding daarvan is dat verterende vuur, weet u wel, maar een verterend vuur verteert alles wat in dat vuur terechtkomt. Met andere woorden, wat daarin terechtkomt, houdt op te bestaan. Tenzij God een wonder doet. Tenzij anders vermeld. En ik heb het nooit anders vermeld gevonden. Maar het betekent wel dat met de dood alles uit is. De tweede dood wel te verstaan, want dat heet dan zo, hè. Dan moeten we het hier dringend bij laten, want het is de hoogste tijd.